God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente wil samen gaan zingen van Psalm 65. En daarvan de versen 6 en 7. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juicht. En de Godsrivier doet golven vloeien. Verzen 6 en 7 van Psalm 65. doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 33, het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Al dus. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek van de Psalmen. En we lezen samen Psalm 147. Psalm 147. Daar lezen we het woord van God. Loof de Heere. Want onze God, de psalm zingen, is goed. Terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen, hij geneest de gebroken van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Onze Heer is groot en van veel kracht, zijns verstands is geen getal. De Heer houdt de zachtmoedige staande, de goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heer bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voederen geeft, aan de jonge raven als ze roepen, Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgeval aan de benen van de man. De Heere heeft een welgeval aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Want Hij maakt de grendelen van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw landpaal in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien. De wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen ze niet. Halleluja. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Deze psalm is het onderwerp voor de prediking van vanmorgen. En de eerste vier versen lees ik als kernwoorden. Loof de Heere, want onze God, de psalm zingen is goed, terwijl er lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israël verdreven. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun smart. Hij telt het getal de sterren. Hij noemt ze alle bij namen. En dan valt mij op in vers 7 nog, zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Laat ons samen bidden. Dankbaarheid, Heere. Laat het leven in ons hart. Ook dan, wanneer er strijd is, aanvechting, moeite, verdriet, pijn. Ach, wat kan er al niet leven in onze harten. Vanwege dat wat achter ons ligt in het seizoen dat voorbij is. Heren, u alleen komt toe de lof en de eer en de dankzegging. Als er iets voortvloeit uit deze psalm is het dat wel. En geef dat we ons door dat woord zullen laten leiden. Onder alle omstandigheden van het leven. U bestuurt immers onze gangen, Heren. En daar geschiet niets bij geval. O, mogen wij ons leven weten in uw handen. Dan is het goed, Heere. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Maar ook kan ons hart vol zijn van verwondering en aanbidding en dank. En dat we onze dank aan u willen betalen vanmorgen in uw huis. En waar kunnen we beter zijn dan hier. De plaats waar u voetstappen zet. Maar meer nog waar u uw stem laat horen. Waar u onze harten wil bereiken. Opdat u een plaats zou krijgen of hebben in ons leven. Immers waar u nog buiten ons hart staat. Daar leiden wij een leven zonder God. En zonder Christus, onze godsdienst, is een goede zaak, maar toch te kort, Heere. U vraagt immers geen dienst van ons, u vraagt ons hart. En u bent u gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dit is de grootste dienst die u ons wilt bewijzen. Dat wij tot u zullen komen. Op uw nodiging. Hij die ons zijn vriendschap biedt. En die van het verderf ons leven wil verschonen. Die zegt, wie tot mij komt. Onze kinderen. Onze jonge mensen. Onze ouders. Onze opa's en oma's. Wie tot mij komt. Ook al zijn er dan zoveel zonden. Die misschien ons wel aanklaagt. En waarvan de duivel zegt, je moet niet denken dat het voor jou is. Dat zegt u nergens in uw woord, Heer. Het tegenovergestelde. Wie tot mij komt, die tot mij komt, zal ik geenszins niet uitwerpen. O Heer, en uw kinderen weten ervan. We zijn bij u welkom. En waar u eenmaal uw intrek genomen hebt in ons hart en in ons leven, daar verrijkt u ons leven met uw woord en met uw geest. En maak dan in uw woord onze gangen en treden vast. O, dat ons leven verankerd mag worden in de belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat we getuigenis van mogen geven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Heere, schenk ons de hulp van uw geest vanmorgen. En dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. We vragen het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Een enkele mededeling van het bestuur. Wat betreft de diensten voor zondag 9 november om 10 uur hoopt voor u voor te gaan dominee P. Vernooy en om 6:30 dominee J. Belder van Harskamp. De collecte vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de dankdagcollecte en de tweede eveneens ook de dankdagcollecte, van harte aanbevolen. En voor de genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 147. En daarvan vers 1. Laat zeer een lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het vierde vers zingt beurtelings en dank de Heere. Zingt psalmen onze God ter ere. En ook het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerkende grendels, uw poorten sterken. De versen 1, 4 en 7 van Psalm 147. Halleluja. Loof de Heere, zo begint deze psalm. Alle reden dus om God groot te maken, kennelijk. De reden wordt er al bijgegeven. Want onze God, de psalm zingen, is goed. Nou, we hebben het net gedaan. En hoe heerlijk klinkt dat. Kinderstemmetjes horen we er bovenuit. Fijn dat jullie in de kerk zijn vanmorgen. Ik zal proberen ook wat eenvoudig voor jullie bepaalde dingen te zeggen. Dat je heel goed betrokken weet met dat wat de Heer ook tot jullie te zeggen heeft. Halleluja, loof de Heer, want onze God, psalmzingen is goed. En dan staat er in onze Statenvertaling, omdat Hij lieflijk is. De lof is betamelijk. In de HSV, de herziene Statenvertaling, staat het is lieflijk om onze God psalmen te zingen, de lof betaamt. In de berijming die we zojuist gezongen hebben, klinkt het ook zo, het past om psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. En wat is dat waar, hè? Dat gebeurt ook. Dat mag je ook wel eens afvragen, hoor, hoeveel keer je nou wel getroffen bent door het zingen van de psalmen, dat je hart echt gaande gemaakt wordt. En daar zijn er zoveel psalmen dat je zegt, o Heere, die vergeet ik nooit meer. Toen hebt u zo kennelijk tot mijn hart gesproken. Dat als ik die psalm zing, word ik er altijd weer aan herinnerd. Aan dat eerste moment dat de kracht van dat woord zomaar mijn hart als het ware instroomde. Nou, of we nou lieflijk psalm zingen of dat we lieflijk van hem zingen. Wat maakt het uit? Hij wordt erin verheerlijkt. Hij wordt erin groot gemaakt. En dat valt dan onmiddellijk op, hè, dat zo'n woord in die eerste vers is opgenomen. Omdat hij lieflijk is. Daarom is het goed om die psalmen te zingen. Daarom is het goed om God groot te maken in ons hart en in ons leven. Maar dan komt er toch gelijk een vraag boven. Hoe kunnen wij lieflijk psalmen zingen voor God, als wij niet weten dat Hij de lieflijke is? Dat is een vraag, hoor. Hoe komen wij tot de kennis van die lieflijke, als ik het zo mag zeggen? Nou, dat kan maar één oorzaak hebben. Wanneer de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Als het waar geworden is in u en jou en mijn hart. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Dat zegt Jeremia al in het Oude Testament. En Johannes beaamt dat. In 1 Johannes 4. Wij, zegt hij, daar hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus hij is ons tot een lieflijke geworden, omdat hij ons heeft lief gehad. En dat wordt ook zo heerlijk verwoord in het Hooglied van Salomo. Daar komt dat woordje lieflijk, precies hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt, tot 4 maal toe voor. En dan mogen we horen hoe lieflijk de bruid, dat is een kerk, dat is een gemeente, dat is ieder kind van God individueel die de Heer heeft liefgekregen. Hoe lieflijk de bruid in de ogen van de bruidegom Jezus Christus is. Daar heb je nu de vrucht van die eeuwige liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Nou, luister nou maar eens. Is dat nou ook ons deel? In Hooglied 1 zegt de bruid van zichzelf, ik ben zwart. Dan ziet ze op haar eigen bestaan, op haar zonde. Maar toch staat er dan, dat is die geweldige tegenstelling, lieflijk. En die lieflijkheid, dat is ons nu wel duidelijk geworden, die heeft ze gekregen. Haar bruidegom heeft haar versierd met zijn liefde. En daarom, ook al zegt zij van zichzelf, ik ben zwart. zegt hij van haar, je bent de schoonste onder de vrouwen. Nou, dat kan alleen maar om Jezus wil zijn. Dat kan alleen maar zijn omdat hij haar versierd heeft met de glans van zijn liefde. In Hooglied 2, daar zegt die bruidegom tegen die bruid, sta op, mijn vriendin, mijn schone. Zo spreekt hij over een zondaar, hè? Die tot geloof in hem is gekomen. Dat kun je nooit klein krijgen. Dat kun je alleen maar bewonderen. Dat kun je aanbidden. Dat kun je uitzingen, zoals deze dichter dat hier heeft gedaan, die vol van die liefde is geweest en daarom over de lieflijke spreekt. En nu spreekt die lieflijke over zijn lieflijke. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, toon mij uw gedaante. Doe mijn stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Daar hebt u het weer. Ook kun je dan nog jezelf verscholen houden? Hoeveel kinderen van God zullen met deze tekst niet voor de eerste keer aan het avondmaal geweest zijn? Je zag altijd maar op je zwartheid. Totdat je dit hoorde. Kom nou eens tevoorschijn. Want ik vind je zo mooi. En ik heb je zo lief, toon mij je gedaante en doe mij je stem horen. Hooglied 4, alweer die bruidegom die tegen zijn bruid zegt, uw lippen zijn als scharlaken, als een scharlakensnoer en uw spraak is lieflijk. Hij luistert zo graag naar onze gebeden. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. Ten slotte in Hooglied 6, daar zegt de bruidegom Jezus tegen zijn bruid, gij zijt schoon, mijn vriendin, lieflijk. Als Jeruzalem, nou u weet het, Jeruzalem is de stad Gods. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o Godstad, onze voeten. Ach, gij zijt lieflijk als Jeruzalem. Wat mogen al die teksten toch goed opgeven van de bruid van Christus. En dat is toch een wonder van Gods genade. Als we daar als kinderen, en nu kijk ik toch naar onze kindertjes in de kerk. Als je daar als kind ook iets van mag weten. Dat mogen we toch ook vragen. Heb je de Heere Jezus lief gekregen? Op school en thuis en op de zondagsscholen in de kerk zul je al zo vaak gehoord hebben. Dat Jezus zichzelf de goede herder noemt. En de goede herder, die is zo begaan ook met het lot van kinderen, want er wordt apart over gesproken in de Bijbel, over lammetjes. Jezus zegt zelfs, laat de kinderen tot me komen en verhinder ze niet, want er zulken is het koninkrijk der hemelen. Maar hij zegt ook, ik ben de goede herder en mijn schapen kennen mijn stem. Dat is ook zo heerlijk als je in de kerk mag zitten. En die stem is niet vreemd voor je. Als je die woorden hoort die van Gods wegen gesproken worden. Die zijn bekend geworden voor je hart. Ook al weet je er maar heel weinig van nog. Maar je mag dan zo langzaam maar zeker, net als je als kind mag opgroeien, je leven steeds groter en steeds wijzer wordt. Zo gaat dat ook toe in het leven van het geloof. Want dan hebben we ook volwassenen die nog kind zijn. Die nog gevoed mogen worden, zoals de apostel Paulus zegt. Met melk en nog geen vaste spezen kunnen verdragen. Maar hij zal zijn lammeren in zijn armen vergaderen. Ik ben de goede herder. Nou, nu kun je begrijpen, als je zulke gedachten over de Heere hebt, dat je dan groot en goed van hem spreekt, en van hem zingt, en van hem getuigt. Want onze God, de psalmzinger staat er, is tof in het Hebreeuws. Dat betekent volmaakt. Beter kan het niet. Zo is het goed om God te psalmzingen. Het is echt waar. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En u alleen komt toe. Alle lof, alle eer en alle dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. En dat gaat nog veel meer allemaal leven, deze dingen, als we uit het vervolg van deze psalm horen, naar aanleiding waarvan, de omstandigheden waaronder, de dichter deze lofpsalm heeft gedicht. Want deze psalm wijst op de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap in Babel. 70 jaar hebben ze daar doorgebracht in gevangenschap. Ze zijn gedeporteerd, weggevoerd, 70 jaar geleden, vanuit Juda en Jeruzalem naar Babel. En dat was niet zonder reden. Dat was omdat het volk van God, volk van Israël, het Joodse volk, de afgoden van de Kanaanieten diende, eeuwenlang, aan één stuk. Het is eigenlijk al begonnen toen ze het beloofde land zijn binnengekomen. Onmiddellijk hebben ze afstand genomen van de Heere en zijn de Kanaanitische afgoden gaan dienen. En wat heeft de Heere een werk in al die afgodische mensen gestoken. Eeuwenlang hebben getrouwe profeten hen opgeroepen om zich te bekeren, om op te houden met het dienen van de afgoden en die ene God te dienen, de Heere, de God van Israël, de Ik zal zijn die ik zijn zal, aan wie ze hun leven en hun bestaan te danken hebben. Die zijn oog op dit volk heeft laten vallen. Waarom? Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om uw grote naamswil alleen. Maar ze wilden niet luisteren. En toen is hij in zijn toorn ontstoken. En heeft hij dat volk laten wegvoeren. Maar hij heeft er al direct bij gezegd dat hij ze na 70 jaar weer zal terugbrengen in het beloofde land. En dat is dus gebeurd. En daarom die lofpsalm, loof de Heere, dat is de God van Israël. De verbondsgod die zijn trouw aan Israël beloofd heeft. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, zingen we dan. Maar eeuwig zijn verbond gedenken, zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in duizendste geslacht. Ze mogen nu ze weer bevrijd zijn van die ballingschap, van die gevangenschap, ze mogen nu als het ware hun God en Heere in deze lofprijzing, in deze psalm 147, prijzen om zijn grootheid en heerlijkheid, om zijn genade, om zijn goedheid en ook om zijn schepping en het onderhouden van die schepping. Nu zijn wij vandaag samen om in het huis des Heeren dankdag te vieren voor gewas en arbeid. Ja, als ik nou aan iemand zou vragen van de kinderen, wat is gewas? Het is eigenlijk een beetje ouderwets woord, hè? Gewas. Ja. Misschien denk je dan wel aan de was, maar daar gaat het niet over. Vandaar dat ik maar eens ga proberen om jullie dat een beetje duidelijk te maken. Gewas, dat is alles wat groeit en bloeit op de aarde. En dat is heel merkwaardig. Ik weet niet of jullie daar ook al eens zo naar gekeken hebben. Als je nu ook, nou zijn de meeste akkers weer kaal. Die zijn alweer geploegd en geëcht. Bepaalde gewassen zijn alweer gezaaid. Maar het meeste nog niet. Dat komt allemaal in het voorjaar. Maar dan zie je daar die donkere grond. Soms hier is die wat grijzig. Maar je hebt ook plaatsen waar die donker ziet. Je hebt zelfs wel een beetje roodachtig blik. Dat hangt van de gesteldheid van de aarde af. Maar hoe dan ook, daar komt ons voedsel vandaan. Onbegrijpelijk. Alles wat we eten. Denk eens aan aardappels. Het woord zegt het al, hè, aardappel, het komt uit de aarde. Maar ook allerlei soorten groenten. Kool, groene groenten, sla, spinazie, andijvie. Maar ook ons brood komt uit de aarde. Niet waar? En koek, allerlei soorten koekproducten als macaroni en mei en mie, om maar wat te noemen. Dat is allemaal van meel en meel is afkomstig, van allerlei soorten granen. Die uit de aarde opkomen. En alle middelen die wij gebruiken om maaltijden klaar te maken, komt ook uit de aarde. Gas heb je nodig om te koken, of olie. Of hout, komt ook uit de aarde. En water, komt ook uit de aarde. En weet je waar ik aan dacht van de week toen ik deze preek aan het overdenken was? Dat spierwitte zout. Daar heb je maar een heel klein beetje van nodig om op je eitje te doen, 's ochtends. Dat komt ook uit de aarde. En toen dacht ik, moet eens even kijken hoor, hoe dat nou precies zit. Nou, dan moet je al 200 meter diep gaan en dan krijg je de eerste zoutlaag hier in Nederland. Tot 5000 meter diep toe. Ja. Dat heb ik ook nooit geweten, maar dan gaan ze met pijpen naar beneden en daar zit zoet water in. En als dat dan bij een zoutlaag komt, in zoet water wordt zout vloeibaar. En dan pompen ze het naar boven. En dan laten ze het drogen. Dan is het water weg. Dat noemen ze dan pekel, hè, wat boven komt. Zout in water. En dan gaan ze drogen. En dan is het zout. En dat wordt dan bewerkt natuurlijk nog. Maar... En zo hebben wij ons zout hier in Nederland. Maar ik heb het ook wel eens in het buitenland gezien hoor. Op een eiland in de Middellandse Zee. Dan liet ze dat zeewater op dat eiland lopen. Door allerlei kanaaltjes heen. En dan kwam het in bakken terecht. En dan deed de zon het werk. En dan ligt daar ook zout. Wat gebruikt wordt. Ja, dan zeggen ze hier zeezout. Ja. En dan moest je daar dubbel voor betalen. Maar ons zout is ook zeezout. Alleen dat ligt nu onder een laag aarde. Bomen. Ja, die komen ook uit de aarde en struiken. Al die lekkere vruchten. Of het nou om een appel of een peer gaat, pruimen of kersen. Noten, lekkere nootjes, komen ook uit de aarde. Zelfs noten die in de aarde groeien. Aardnoten, pinda's noemen wij die. Nou. En dan kunnen we ook nog weer van de pitten, bijvoorbeeld van kersen. Daar worden weer kersenboompjes van gemaakt. En van het zaad worden weer plantjes gekweekt. Kortom, de aarde zorgt voor ons eten. Nee, zegt natuurlijk een kind, dominee, dit vind ik heel erg dat u dat nou zegt. Want er is er maar één die daarvoor voor zorgt. Kijk, wij kunnen wassen, of wij kunnen zaaien, we kunnen poten, we kunnen planten, maar... God is het die de wasdom geeft. Alleen de Heer, de grote schepper van alle dingen, is bij machten om al dat goede uit de aarde te laten groeien en aan ons te schenken. Dan moet je bedenken wat dat wereldwijd betekent. Miljarden tonnen voedsel. En altijd maar weer gebeurt dat. Het is gewoon een kringloop. Die verschillende getijden die God heeft ingesteld, gebruikt de Heer allemaal om dat te kunnen verwezenlijken. Nou, in deze psalm somt de dichter veel dingen op waarin hij de grootheid en de almacht van die grote schepper aller dingen laat schitteren. Ik zal ze gewoon op een rijtje zetten. Dan moet je ze al goed luisteren. Ook onze kinderen. Want ze zeggen, je valt gelijk al ondersteboven als je hoort, hij telt het getal van de sterren. Ja, hoe kan dat? Nou, hij heeft ze zelf gemaakt. Hij weet precies hoeveel. En hij kent ze alle bij namen. Dan staat er ook bij hoor, onze Heer is groot. Ja, dan moet je wel heel groot zijn als je dat kunt. Ja, de grootheid van God is voor ons nooit te begrijpen. En van veel kracht. En dan wordt er ook nog over het verstand van de Heer gesproken. Van zijn verstand is geen getal. Nee, wij noemen het wezen van God ook onbegrijpelijk. En dan, die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee hun voedsel geeft, staat allemaal in de psalm. Allemaal opgestomd. Aan de jonge raven als ze roepen, dat is ook nogal wat, hè. Dat is notabene een onreine vogel. Een raaf eet alleen maar dode dieren. Die ruimt dode dieren op. Maar dan staat de Heer dat hij, dat hij daarvoor zorgt. Aan de jonge raaf als ze roepen, hij verzadigt u met het vette van de tarwe. Daar heb je de meelproducten. Hij geeft sneeuw als wol. Dat is ook zo prachtig, hè, de sneeuw. Plaatjes en rijp wordt hier ook genoemd. Dat is wat er achter blijft als mistig is. En de vriest dan zijn alle bomen en struiken en gras wit. Dat is ook zo. Ja, dan kun je ook dat goddelijke werk daarin. Hè. Voor oud en nieuw worden allemaal dat soort plaatjes geschoten. En voor kerst. Vanwege de geweldige schoonheid die daarin naar voren komt. En als je daar nou God in mag zien. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij doet zijn wind waaien. En zijn wateren vloeien uiteen. In al die dingen is God. Kort gezegd. Wie? Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die door het wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Nou, dat is de God die voor het gewas zorgt. Dat hebben we nou geprobeerd een beetje uitgebreid aan jullie door te geven. Maar hij zorgt ook voor de arbeid. Dat is voor al dat werk dat wij mogen doen. Als wij nog in het arbeidsproces betrokken zijn. Er zijn natuurlijk al genoeg mensen onder ons die, dat zeggen wij dan, met pensioen zijn. Maar dan mogen ze vaak ook nog veel betekenen. Hoeveel zijn er niet die als vrijwilliger nog werk doen en zo. Daar geeft de Heere dan ook lust toe. En de kracht. En de vreugde. Dat geeft hij ook. Arbeidsvreugde, dat is zoiets geweldigs, als je dat mag hebben. Maar ik weet ook natuurlijk wel dat het soms wel eens heel moeilijk kan zijn op je werk. Doordat de collega's niet aardig zijn. Of dat er achterom om je rug over je gekletst wordt, als bij de koffie enzovoorts. Dan kan het zwaar en moeilijk zijn. En als je in zo'n situatie zit en dan dankbaar te houden, dat is moeilijk. Maar waar moet je nou terecht? Nou, als ik nou juist opgesomd heb waar de Heere allemaal voor zorgt. Weet je wat de Heere zegt? Je moet niet bezorgd zijn. Je moet geloven dat Hij voor je zorgt. Ook juist in die omstandigheden. Dat het zo moeilijk is. En dat mag ik u ook vertellen. Dat als in de omstandigheden, juist wanneer het moeilijk is, je hoop op God mag zijn, dan tilt Hij je boven de moeite en de zorgen van het moment uit. Dan mag je dragen. En dan kun je het dragen. En dan kun je ook de Heer danken. Weet je, soms zijn wegen van druk nodig om ons werkelijk dankbaar te kunnen en te laten zijn. Want soms leven wij over dingen heen die we zo gewoon vinden dat we ze gaan verzaken. Dat kan, hè? En dan moet er soms aan de boom geschud worden van je leven om je weer op het plekje te brengen waar God je hebben wil. Maar wat wil God dat wij werken als wij kunnen? Want wie niet werkt zal ook niet eten, zegt de Heer. Wij hebben getrouw ons werk te doen, serieus ons werk te doen. En dat geldt ook voor de kinderen op school. Dat moet ook vreugde zijn. Je moet bedenken dat er heel veel kinderen in de wereld zijn, miljoenen kinderen, die in totaal andere omstandigheden leven dan wij, die geen huis hebben. Ja, als je ziet de situatie in Soedan, verschrikkelijk. Al die kinderen met de moeders en vaders op de vlucht en dan komen ze in een vluchtelingenkamp. Dan zie je een paar stokken en een paar dekens erover. En nou, die kinderen hebben niks. Onderweg hadden ze geen eten, hadden ze geen drinken. Noem maar op. En dan moet je kijken wat er onderscheidt. Dan zitten wij hier vanmorgen in het huis van de Heer. En hier is de Heer. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan zoekt de Heer contact met je. En niet om je verloren te laten gaan, maar om je te behouden. Om je te redden. Om je zalig te maken. Opdat wij niet zouden sterven, is Hij gestorven. Opdat wij zouden leven. En dat tot in eeuwigheid. Ik leef, zegt de opgestane Christus. En gij zult leven. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem ook deze wegen leren. Wat een genade. Kunnen we niet dankbaar zijn dat we hier in de kerk zitten vanmorgen, zomaar stilletjes aan de voeten van de Heere Jezus, om te luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. Weer een eigen dienaar gekregen in de persoon van onze broeder en collega dominee Vernooy, die ook hier weer voor mag gaan. En de mensen mag bezoeken en jullie catechisatie geven. Kortom, reden te over om ook als gemeente van Haastrecht de Heere dankbaar te zijn, erkend te zijn. En hoe liever je nou de Heere hebt gekregen, hoe lieflijker ook zijn huis is. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mij genegenheden ons Heere voor om in te trekken. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En ja, als je dan werken mag en je best mag doen op school, dan zegent de Heere. De Heere zegent de vlijtigen, staat er in de Bijbel. Dat komt bij hem vandaan. En als je dan ook nog geloven mag dat je zonder de Heer niks kunt doen, dan geeft dat ook een heel afhankelijk leven. Hij zegt, Heere, hoe moet het? En dan kan je soms echt tegen je werk opzien, hè? Ja, je hebt soms bergen werk. Hij zegt, hoe kom ik er doorheen? Dat kan. Soms heb ik dat ook, hè, met preken. Dat je aan een preek begint en zeg je, Heere, ik zie er niks meer in. Help me toch. Dan geloof ik dat ik over een bepaalde tekst moet preken. En dan denk je nou, de Heere die gaat allerlei gedachten geven. De ene gedachte naar de ander. En dan stokt het ineens. Ja, wat moet je dan? Nou, dan moet je naar de Heere toe. Dan zeg je, Heere, help me toch alsjeblieft. Zondag moet het woord toch weer verkondigd worden. Predikt het woord, zegt u, houd aan, tijdig en ontijdig. Vermaan, leer en bestraf. Help me dan. Maak me uw wegen bekend en leer mij uw paden. Nu dankt de dichter deze Heere voor het werk. Maar ook, en dat is een ander aspect deze psalm. Hij prijst de Heer om zijn goedheid en zijn genade. Vanwege de terugkeer uit de ballingschap in het beloofde land, zeg maar, in Israël. Ze hebben eeuwenlang de afgoden gediend in het land, hun voorvaderen natuurlijk, want al die mensen die in het begin naar de ballingschap zijn weggevoerd, daar zijn de meesten allemaal al van overleden. Er is een geslacht daar groot gekomen in Babel, dat alleen maar over Jeruzalem en Juda heeft gehoord, omdat vader en moeder en opa en oma daar nog over spraken. Maar dan krijg je ook het punt. Zij kregen in Babel wel een zekere vrijheid. Deze ballingschap van de Joden toen, voor die 70 jaar die ze in Babel zouden verblijven, was van totaal andere aard als bijvoorbeeld de wegvoering van onze Joden uit Nederland, of trouwens vanuit heel Europa, naar de gaskamers. Die wegvoering in Babel, die was bedoeld, het was natuurlijk een straf van God, maar die Babylonische machthebbers, die dachten, dan krijgen we er weer, want de Joden zijn meestal heel arbeidzaam volk, mensen waar je soms over verbaast wat ze allemaal kunnen en kennen, en dat wisten ze toen ook al, die Babyloniërs, die denken, wij moeten proberen om dat toch tot een gemeenschap te houden. We moeten niet proberen om ze overal neer te zetten. Nee, ze hielden de gezinnen en de families bij elkaar, zodat de cultuur en hun godsdienst enzovoort allemaal voortgang kon vinden. Maar ja, als je in een totaal afgodische werkelijkheid leeft, als alles om je heen anti-God is, en in die richting gaan wij met ons land ook, we komen steeds eenzamer te staan in het veld dat zonder God opereert. En daarom is het zo goed dat je dit mag hebben. De dichter van Psalm 65 zingt er al van. Welzalig die gij hebt verkoren, die guit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Maar deze Babylonische machthebbers, die hebben die Joden toch een plekje gegeven. Weliswaar onder hun bezettende macht, laat maar zo noemen. Maar toch een zekere vrijheid. Maar, hoe anders was het met die Joden die weggevoerd zijn. In wagons, goederenwagons, treinen vol. En dan kwamen ze bij die kampen aan. En er vond onmiddellijk de selectie plaats. Daar waren mensen gewoon voor aangesteld. Jij zorgt ervoor dat de kinderen gelijk weggezet worden. Jij zorgt voor de vrouwen. Als het goede, sterke, mooie vrouwen zijn, dan hou je ze, zet je ze apart. Oude mensen, weg. Zieke mensen, weg. En alleen wat mooi en sterk was, dat mocht blijven leven. Waarom? Om te werken. Tot ze er dood bij neervielen. Met zo weinig mogelijk eten. Nou. En dan gingen al die mensen die ziek waren, die klein waren en krachteloos enzovoort. Die moesten allemaal zo, zogenaamd eerst onder de douche. En dan werden ze vergast. Nee, die ballingschap in Babel is heel anders geweest. U weet het, van de strafkampen was eigenlijk, ja, bijna niemand die het overleefde, die het na kon vertellen. Maar hier komt een algemene amnestie na 70 jaar. En dan komt het droevig aspect. Want een overgrote meerderheid was zo, ja, gewend geraakt. Geïntegreerd noemen wij dat tegenwoordig. Die waren zo geïntegreerd. Dat, ja jongens, wat moeten wij? Wij hebben hier een bestaan opgebouwd, het gaat ons voor de wind. Waarom gaan wij naar Jeruzalem? Ze hebben er alleen maar van gehoord. En ze hebben er ook van gehoord dat het alleen maar in puin ligt. Het is een grote puinhoop. Zouden wij dan nog om een puinhoop zo'n grote reis gaan maken, om daar helemaal weer een nieuw bestaan op te bouwen? Nee dus. Nehemia, kleine profeet, die zegt dat er 42.000 teruggegaan zijn. 42.000. Die krijgen de gelegenheid en die gaan. Dat waren de mensen die hun harp aan de wilgen gehangen hadden. die zo bedroefd waren dat ze in dat Babel waren. En die zag, die hebben gebeden om terug. Die zagen er naar uit. Die hebben ook die belofte geloofd dat het na 70 jaar op zou houden. En dan die ouders en die grootouders die als ze de gelegenheid krijgen om terug te keren, niet terugkeren. Wat een verantwoordelijkheid. Die kinderen die zijn zonder God voor verder gegaan, zonder God. De goddelozen die zullen naar de aarde terugkeren, tot de aarde neergestoten worden, zegt de Heer. Ik herinner mij nog wijlen dominee P. Beekhuis, dat was een christelijk geïnformeerde predikant. Die stond toen de tijd in Noordloos. Die zei een keer, één ouderpaar kan ervoor verantwoordelijk zijn dat geslacht op geslacht verloren gaat. Huh? Lieve kinderen, dat jullie hier zitten heeft alles te maken met wie jullie ouders zijn. En die ouders zullen we zeggen, dat wij hier zitten, heeft ermee te maken hoe jullie opa en oma waren. Wat een verantwoordelijkheid ligt er op ons als ouders en als grootouders. En grootouders, u weet het, als je kinderen en kleinkinderen hebt, iedere dag hebben ze een plek in je gebedsleven. Want er is altijd wel om een of ander zorg. En dan zegt de Heer, werp al je bekommernis nou op mij, want ik zorg voor jou. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ook als het moeilijk is, zal mijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heffen. Waar gaat God nou voor zorgen? Voor alles. Voor alles. In vers 2 en 3 lezen we, de Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. U ziet wel dat de Heere niet alleen zorgt voor de terugkeer. En ook niet alleen voor de herbouw van de tempel en voor de stad en voor de omgeving. Nee, hij bouwt Jeruzalem op, ja. Maar hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. Die mensen komen natuurlijk beschadigd terug uit Babel. Net als die mensen uit de kampen beschadigd terugkomen. Die mensen in Israël. Die in die tunnels hebben gezeten, beschadigd teruggekomen. Zo zou je allerlei dingen kunnen opnoemen. De Heere, die bemoeit zich dan heel speciaal met die mensen die gebroken van hart zijn en verslagen van geest. Maar dat is nog zo. Wat heeft nou zo'n voorname rol gespeeld? Die mensen hebben natuurlijk heel goed beseft en geloofd dat God ze om hun zonde in dat Babel heeft laten verblijven. En ze hebben nu ook beseft, nu ze terug mogen komen, dat God hen niet gedaan heeft naar de zonde, maar naar zijn genade. En dat zijn die twee elementen die een hart verbreken. Zonde en genade verbreken het hart. Zonde omdat je tegen de Heere gezondigd hebt. En omdat hij zijn genade aan je bewijst. Wat maakt je dat klein? Wat maakt je dat ootmoedig? En dan mag je ook weten hoe dat komt. Omdat hij het doet. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. En de vraag is natuurlijk of dat, want daar hoef je niet voor in de ballingschap in Babel verkeerd te hebben. Zolang wij nog buiten de gemeenschap met God leven, leven wij in het Babel van de wereld. U weet toch dat het geloof een zaak is die ons uit de hemel wordt geschonken. Dat wij tot een nieuwe geboorte komen, dat doet de Heer door woord en geest. Zoals hij nu ook weer bezig is om die harten van u en jou te openen. En de kennis en de genade van de Heer te verdiepen en te verrijken. Dat gaat allemaal samen op. Hij heelt gebrokenen van harten, ook vandaag nog in Haastrecht en waar ook ter wereld. Hij gaat daar mee door. En die twee elementen, daar zorgt de Heer voor. Voor die pijn over de zonde en voor het wonder van de genezing. Job zegt het zo. Hij brengt smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Nou, dat is nou eigen aan het leven van Gods genade. En vandaar dat we deze mensen horen zingen. Die twee dingen hebben ze ervaren of mogen ze ervaren. Halleluja, loof de Heere, want onze God, psalm zingen, is goed, omdat hij lieflijk is, de lof is betamelijk. Maar ja, nou moeten ze wel puin gaan ruimen. En dat is wat. Je ziet nu in Gaza wat er gebeuren moet als je puin gaat ruimen. Dan rijden daar bulldozers en kranen en vrachtauto's. Je ziet het ook als er ergens aardbevingen geweest zijn. Maar als je naar de derde wereldlanden kijkt, daar rijden geen bulldozers. En daar rijden geen kranen en geen vrachtauto's. Daar zitten mensen met hun handen in het puin te klauwen. Sorry dat ik het zo zeg. Maar zo moest het toen wel gebeuren. Al die middelen waren er niet. En dan zou je zeggen, waar moet je aan beginnen? Nou, dit staat er in vers 2. De Heere bouwt Jeruzalem. En hij vergadert de verdrevenen van Israël. Kijk, en dan is er perspectief. Dan zie je, o Heere, u zal ervoor zorgen. Hoe het gaat, gaat het, maar u zorgt ervoor. Daar staat er in vers 12 en 13. O Jeruzalem, roem de Heer uw God. Sjeel loof uw God. Want hij maakt de grendelen van uw poorten sterk. En dan komt er voor onze kindertjes nog een apart woord. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Lieve kinderen, hoor je het? Ja. Dan krijgen jullie ook een plekje in dat geestelijk huis dat God bouwt. Een plekje in het Jeruzalem dat hierboven is. En juist omdat de Heere daarvoor zorgt. Hij zegent uw kinderen binnen u nu. Ja, dat zien we dan ook. Hoe alles hier wordt betrokken op de naam en de zaak van de Heere. Hij zorgt ervoor. Hij geeft er de kracht voor. Hij geeft er de moed voor. En dan mag ik psalm 127 in u en jouw herinnering brengen. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Ja, nou hebben we al heel wat gehoord van die mensen. Hè? Maar dan moest kijken wat dit nou allemaal uitgewerkt heeft in hun hart. Hij heelt de gebrokenen van hart en hij verbindt ze in de smart. Dat staat er in vers 6. De Heere houdt de zachtmoedigen staan. Ja, en dan zijn we hier nog voluit in het Oude Testament. Maar dan mag ik toch ja, wel doorsteken naar het Nieuwe Testament, waar Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar de Heere zegt er gelijk nog wat bij, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. En dan mag u begrijpen dat die zachtmoedigen degene zijn die vernederd zijn door de Heere en die verhoogd zijn door de Heere. En die goddelozen, dat zijn die mensen die het allemaal in Babel getroffen hebben en helemaal geen zin meer hadden om Jeruzalem en de tempel op te bouwen. En waarom? Waarom heeft de Heere nu voor deze 42.000 mensen iets anders op het oog. Die herbouw. Dat nieuwe leven in het beloofde land. Wel hierom, in dit land waar ze nu weer zitten, leven gaan bouwen en herbouwen. Daar moest Gods eigen lieve zoon geboren worden. In Bethlehemstal. Hij moest in Jeruzalem ter dood veroordeeld worden. Om die zachtmoedigheid waarover hier gesproken wordt te leren. Als er zich één heeft vernederd tot in de diepste diepten der verlorenheid toe, is het Jezus wel geweest. En alles wat hier gebeurt, heeft alles te maken met de geschiedenis van het heil die God schaadt. Kijk, al die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, die moesten vervuld worden. Het zal gaan leven onder dat volk. Een kind is voor ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dan kunnen we zeggen, zingt de Heere met dankzegging. In vers 7 staat dat, hè? En psalm zingt onze God op de harp. En dat bij beurten. Dat ziet op de koorzang. De ene keer zo met volk en de andere keer zo met de koren. En zo wordt iedereen in die lofzang betrokken. En daar is het nou de Heere om te doen. Loof de Heere. Het is ook een gebiedende wijs. De Heere wil ons op deze dankdag zingend laten danken. En dankend laten te zingen. En dan gaan we naar het einde. En dan moet u begrijpen dat hier nog iets in staat over de rol die de mens kan spelen te midden van alles wat God ons schenkt. En dat zien we ook. Hè, want wij mogen hier nou in de kerk zitten. Maar wat speelt zich buiten ons allemaal niet af. En dan staat hier, hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. En hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. Hier gaat het over de oorlog. Waarbij mensen, daar heb je het alweer, vertrouwen op menskracht. En op de kracht van hier in dit geval paarden. Paarden en strijdwagens, dat waren zeg maar de tanks van toen. En de benen van de man, dat waren de troepen, de soldaten. Die te voet moesten, hè. Wij zouden vandaag zeggen de infanterie. Tanks en infanterie. Panzerwagens en zo. Die zijn nodig. Jarenlang is hier de verdediging van ons land verzaakt op verschrikkelijke manieren. Dat weet u wel, dat de soldaten pief, paf, poef moesten roepen. Omdat ze geen munitie hadden. Dat is allemaal wegbezuinigd. Maar nu, ja, nu wordt alle vertrouwen gezet op al die wapens, de hele wapenindustrie, dat wordt één grote Europese beweging. Hè. Alles komt in de weer. Nou, ik ga me niet over politiek uitlaten, maar dan denk ik, mensen, als je nou alleen maar op de F-35 vertrouwt, dan is het ook eeuwig tekort. Laten we op de Heere vertrouwen. Wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Weet u wat de Heere zegt? Vest op prinsen geen betrouwen waar gij nimmer heil bij vindt. Nimmer heil bij vindt. En hoe makkelijk zijn we geneigd om op prinsen te vertrouwen. Op degene die ons leiden. Nee. Hier staat, hij maakt Jacob zijn woorden bekend, zijn inzettingen en zijn rechten. En dan staat erachter, en dat gaat hier natuurlijk speciaal over Israël, Er is maar één volk dat hij heeft uitverkoren, boven alle andere volken uit, ook boven ons uit. Alzo heeft hij met geen volk gedaan en zijn rechten die kennen ze niet. Daar is geen kennis van. De kennis die moet geleerd worden, die moet ontvangen worden. En dan moet je eens kijken wat de Heere gedaan heeft. Hè? Wij weten niet precies wanneer, maar je moet ongeveer denken dat deze psalm zo rond 500 voor Christus is geschreven, zeg maar. Moet je denken. Nou, dan zijn we 3000 jaar verder. En dan zitten wij hier met deze psalm voor ons. En dan wordt ons dit onderwijs nog eens van Gods wegen gegeven. Dan mogen we wel zeggen. Alzo heeft hij met dit volk gedaan. Ons Nederlandse volk. Die de rechten niet kende. Maar die de Heere ons heeft geleerd. En die de Heere ons nog steeds leert in het onderwijs. Dat wij en thuis mogen ontvangen door het lezen van de schrift. En hier in zijn huis bij de uitleg van de schriften. En dan tenslotte. De Heere heeft een welgevallen aan degene die hem vrezen. En die op zijn goedertierenheid hopen. Goedertierenheid, dat is een woord dat alleen zijn kracht ontleent aan het verbond dat God met ons heeft gemaakt. Dat verbond waarvan wij zijn teken en zegel dragen. Allemaal denk ik hier aan onze voorhoofden. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat gevloeid heeft op Golgotha. Heeft ons voorhoofd bereikt. Dat is goedertierenheid. Wij die in zonde ontvangen en geboren zijn. En aan alle ellendigheid onderworpen. Ja, aan de verdoemenis zelf. Hier zegt de Heer. Ik geef je het bloed van mijn Zoon. Opdat je zult geloven dat het jou reinigt van al je zonden. En zo volkomen als had je nooit geen zonde gehad of gedaan. Zodat je je rechtvaardig mag weten vanwege mijn lieve Zoon Jezus Christus. Die gerechtigheid voor jou heeft verworven en hem heeft gegeven. En die gerechtigheid die alleen redt van de dood. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gaan wij zingen Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, vers 1. Thank you. Laat ons danken en bidden. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor danken, Heer. O, dit volk moest naar huis, opdat de Heer Jezus Christus in de kribben van Bethlehem geboren zou worden en aan het kruis op Golgotha zou sterven. O Heer, als we daar oog voor krijgen, dan mag de dank uit ons hart vloeien, zal met mijn ganse hart uw eer dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon, dat zijn de rechters, op hoge toon met psalmen prijzen. Heren, dat de vrucht mag zijn van de prediking, of alsnog zal zijn. Immers woorden moeten bewaard worden en overdacht, om de zegen daarvan meer en meer te mogen proeven en smaken. Als ik uw woord heb opgegeten, zo was het mij zoet onder de tong. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Wil het tekort en het zondige verzoenen. En wil onze dankzegging aannemen. Dank voor dat we in uw huis mochten zijn. En dat die dienst en iedere zondag en het werk in de gemeente zijn voortgang mag hebben. Dag voor dag. En dat ondanks ons en dankzij u. Dank, Heere, daarvoor. Ook dat er weer een herder en leraar is geschonken aan deze gemeente. Gedenk hem, Heere, in zijn werk. Geef wijsheid en kracht en liefde en zorg voor de gemeente. En wil hem gebruiken als instrument in uw handen. Opdat de gemeente op mag wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Wij mogen u danken voor gewas. We hebben het de kinderen uitgelegd. Het is wat dat we zoveel van u krijgen, iedere dag weer op ons bord. Dat we dat eten hebben, terwijl er miljoenen mensen in deze wereld honger lijden, die we dan ook van harte aan de troon van uw genade bevelen. Ook hen die in oorlogssituaties zijn, waar ook in deze wereld. En wij, Heere, we danken u voor de vrede. We danken u voor de besturing, ook door mensen. Regering, volksvertegenwoordiging, provinciale staat, met gedeputeerden, gemeenten, met college van burgemeester en wethouders. Dank, Heer, dat u ze bestemt om voor een rustig leven, voor de gemeente, voor de provincie, voor ons land. En laat het de rust zijn, Heere, voor ons persoonlijk leven, die erover blijft voor het volk van God. De rust in Christus Jezus. Jezus, u verzoent het sterven. Blijft het rustpunt van mijn hart. Zegen de gewassen, Heren. Zegen ook alle boeren en landbouwers daarin. We bidden u voor de arbeid. Geef vreugde in het arbeidsproces. Geef werk, Heren. En als we geen werk hebben, mogen we het bij u brengen. U bestuurt immers onze gangen. Laat ons daarvan overtuigd zijn door het geloof. Gun door het geloof in Christus kracht. Heren, wij bidden u voor een wereld. Wij danken u dat er nu een wapenstilstand mag zijn in Israël. Is alles zo broos, maar toch, En u regeert en bestuurt, Heer, in die zonde toch dit volk ook. Wij mogen u dank zeggen dat er nu enige rust is gekomen. En we bidden u, Heer, mag dat op uw wijze geëffectueerd worden. Omdat dat volk ook vrede zal vinden. Niet in al dat broze werk van mensen. Maar in het heilswerk van de Heer Jezus Christus. U die die vrede ook in het bijzonder voor het Joodse volk hebt gesticht. Maar maak er ook plaats voor in de harten van uw volk. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Heren, wij danken u voor de scholen. Juist op de scholen waar nog het evangelie mag klinken. U weet dat dat ook onder druk staat. Dat we zogenaamd neutraal moeten zijn. Maar neutraal is betekent dat je naar de wereldse normen en waarden leeft. Dat is neutraal. O, we weten, Heren, dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is dan neutraal. O, geef ons scholen waar onze kinderen onderwezen mogen worden. En laten we ook als ouders beseffen wat een taak op ons rust. Ach, Heren, geef ons dankbaarheid. Dat we de scholen nog mogen hebben. En dat we de leraren en de schoolbesturen ook aan u mogen bevelen. En zo dragen we de gemeente van Haastrecht aan u op. Dank, Heren, voor de nieuwe herder en leraar. Dank ook dat er nog een bestuur mag zijn. Wil de broeders alles geven wat daartoe nodig is. Om alles in goede banen te kunnen, te mogen leiden. In afhankelijkheid van u. En geef dat de gemeente ook biddend om de predikant en de broeders mogen heen staan. Gedenk allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Wij danken u dat dat ook zondag aan zondag en door de week zijn voortgang mag hebben. Organisten, kosters. Zij die vrijwilligerswerk doen in verenigingsverband. Heren, dank voor al uw gaven daarin. Aan ons geschonken. Neem onze dankzegging aan. Verzoen onze zonden om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij van Psalm 145 de versen 1 en 5. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5 van Psalm 145. Gemeente, gaat hen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer die wij in zijn naam op u leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zeggen.